Goedenavond. Goed jullie nogmaals te zien. Het thema van samenwoning, ik vind het interessant. Ik ben van plan om de MP3's te luisteren vanuit Eindhoven. Ik ben enthousiast over samenwonen. Natuurlijk, het is echt echt positief. Maar ik heb ontdekt dat het is niet een probleem alleen tussen jonge mensen in de christelijke wereld in Nederland. Het schijnt vaak voor tussen oudere mensen ook. Dus de uitnodigingen gaan niet alleen naar jonge mensen, dus ook naar oudere mensen. Als opa's en oma's met eenzaamheid verandert de regels van God voort, het is echt moeilijk met de kleinkinderen de goede pad te brengen. Dus wij moeten ook goed beginnen en goed eindigen met onze christelijke leven. Een uitnodiging en een uitdaging en een bemoediging voor jong en oud. Maar dat is niet mijn thema. We hebben net dit mooie lied gezongen. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Als je oud of jong bent, je denkt dat oudere mensen zijn altijd oud. Maar iedereen van ons, elke dag is een nieuwe ervaring. Voor mensen die 70 jaar oud zijn, het is de eerste keer in zijn leven dat zij worden 70. Mensen van 80 is de eerste keer. Ze waren nooit 80 eerder. Ze waren jonger. En elke nieuwe jaar, en elke, het is een uitdaging. Om hoe kunnen wij de Heer Jezus goed volgen in dat nieuwe seizoen, dat nieuwe periode in onze leven. En daarom leer ons uw weg is zo belangrijk. De uitdagingen van jeugd zijn een beetje anders voordat je bent getrouwd en daarna als je hebt kinderen. De uitdaging is anders, maar wij gaan met de Heer. Nou, ik zal jullie uitnodigen om je Bijbels open te maken in het brief van Matthäus, het boek van Evangelie van Matthäus. Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus 7. En ik zal lezen vanaf vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slageren viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en de stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man of vrouw vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Nou, een echt bekende gelijkenis. Een man die heeft zijn huis op een rots gebouwd en een die op de zand. En het gaat niet over Nederlanders met zoveel zand. Bijna elke huis in Nederland is op de zand gebouwd, maar ja, jammer hè. Het gaat om een verschil tussen een man die Gods woord hoort. Allebei, beide hebben Gods woord gehoord. Het kleine verschil is gehoorzaamheid. Doen. De wijze man, hij luistert iets van de Heer en hij doet iets ermee. Nou, het is een uitdaging om Gods stem te verstaan, Sommigen zeggen, ja, makkelijk, je leest de Bijbel en zo is het. Ja, het is waar, maar ook niet zo makkelijk. Wat is Gods wil voor mijn leven? Ik ben getrouwd met Anneke, maar ik heb de naam Anneke niet in de Bijbel gevonden. Dus het was, God moet zijn leiding aan ons geven, door andere middelen ook. Maar als je ontvangt iets van de Heer, een overtuiging dat je moet iets doen, of iets stoppen, of iets veranderen, dan de uitdaging van dit gelijkenis van de Heer Jezus is niet alleen te luisteren, maar dat te doen. En dat is het thema voor vanavond. Volgelingen van Jezus en gehoorzaamheid. Horen en daarna luisteren. Horen, sorry, en daarna doen. Luisteren en dan gehoorzamen. Een beeld dat komt regelmatig, een aantal keer in het Oude Testament, vergelijkt een persoon met een boom. Hebben jullie dat? Ja, in Psalm 1, dat een man is zoals een vrouw is zoals een boom. En Jeremia 17 ook, een mooi beeld van een kleine boom, een grote boom, een dikke boom, een ouder boom, een jonge boom. Iedereen is een boom met wortels. En de wortels gaan onder, dicht bij de water. En dan met goede wortels naar de water. Dan in de hoge tijd, in de droogtijd. De boom bleef met groene bladeren en vrucht. En vrucht dragen. Ik ben geen bioloog. Maar het is eenvoudig te zien dat een boom heeft twee delen. Boven de grond en onder de grond. Nou, welke deel van de boom is meer belangrijk? De stuk die boven de grond is, of de stuk die beneden de grond is? Ja, we hebben beide nodig, hè? De zichtbaar element en de onzichtbaar. Jouw leven, uw leven, mijn leven, heeft een zichtbaar element en een onzichtbaar element. Welke is meer belangrijk? God wil graag gehoorzaamheid hebben, niet alleen in de zichtbare element, maar ook in de onzichtbare element. Als je zit netjes op een stoel in een kerk op een zondag, oh, wat een goede christen. Zichtbaar. Hij doet €10 in de collecte. Oh, zichtbaar. Het is niet mis. Het is zichtbaar. Misschien niet zo zichtbaar, maar ja. De kleding en de. Er zijn veel buitenlijk. Ja, je helpt met de koffie schenken. Dat is fantastisch. Zichtbaar. En God wil graag. Ja, je neemt deel aan de avondmaal. Zichtbaar. Je bent gedoopt. Zichtbaar. Je bent niet getrouwd, je niet samenwonen voor de huwelijk, maar daarna, zichtbaar. En dat is goed, de zichtbare elementen, maar God wil graag gehoorzaamheid hebben in de onzichtbare elementen van ons leven. Wat gebeurt in mijn hart? Ik doe €10 in de collecte. En ik denk, ah, wat jammer, dag, €10. Ja, het moet, hè. En dan, mijn vrouw zegt, het moet dat, ja, en dan, met dat houding, ja, je doet het, maar God houdt van de, met blijdschap iets te doen. Met blijdschap. Bijna altijd, als je doet iets voor de Heer, niet altijd, maar bijna, veel, je krijgt problemen, soms kritiek, de koffie was te sterk, was te zwak, was te heet, de ramen, de licht, je krijgt altijd commentaren, maar het geluid was te luid of te zacht. De muziek te hard. Te zacht, alles. Dus je moet gefocust. Ik dien de Heer. En dat is iets in je hart. Je zegt, ja, ik ben 20 jaar, 30, 40 jaar getrouwd en nooit overspel gepleegd. Ik denk, fantastisch. Gefeliciteerd. Dat is zichtbaar. Maar wat gebeurt in je hart? Onzichtbaar. En dat, daarom de gehoorzaamheid, wat God verwacht van ons. Gehoorzaamheid is een beetje van een zware woord tegenwoordig. En het heeft te maken, ik denk, met onze cultuur. that from the last 200 jaar, vanaf de Enlightenment tijd, dan ja, God is niet meer centraal, tenminste niet in de maatschappij, en dan ja, de ik is centraal. De hele idee van gezag is echt een beetje uit het raam gevallen. Ja, politiemensen met gezag, nee, niet ex, ze zijn echt mensen zoals ik. Politicians met gezag, nee, die maken grapjes over politicians, ik kan ook niet goed dingen regelen. Kijk, ze zijn bezig om iets te veranderen van 2 weken geleden. Het hele concept van gezag is weg. En dan, ik kom tegen God, en ja, God is daar om mij comfortabel te voelen. Als ik heb God nodig, dan hij staat altijd klaar voor mij, om mij te dienen. Begrijp wat ik bedoel? Natuurlijk, hij staat altijd daar voor mij, maar hij is de grote en ik ben de kleine. Hij is de baas en ik ben de knecht. Is het? Hij is de gezaghebbende. En wij zijn de dienaar. Dus de hele idee van gehoorzaamheid past goed bij de Bijbelse verhaal. En het is goed zo, omdat God is een goede baas. Als iemand begint werk met Philips, ik kom van Eindhoven, dus het is een goede voorbeeld, om met DAF. En hij heeft, of zij heeft, een gezagprobleem. Ja, ik kom hier te werken, maar ik heb geen zin om gehoorzaam te zijn. Ik denk, ja, moeilijk hè. Je moet aanpassen. Er is een structuur binnen een bedrijf en je moet aan de regels houden en jouw ding daar doen. Dus ik merk dat door de Bijbel, in de Oude en de Nieuwe Testament, gehoorzaamheid is een belangrijk onderwerp. Maar niet alleen een uiterlijke, ik doe het en het zit. Maar God heeft interesse ook in wat gebeurt in ons hart. Er is een gezin met een stoute jongen. Ik denk niet van Nunspeet, misschien van een andere land of zo. De jongen was echt stout en dan de moeder zei, hey, de vader zegt, zit. En hij wil niet zitten. En dan hij ziet dat de vader wordt echt gefrustreerd. En dan voordat de vader wil hem pakken, hij zit. En hij glimlacht en zegt, maar binnen bleef ik staan. Ja, dus God heeft dat niet nodig. Hij kan binnen zien en buiten zien. En hij wil graag met blijdschap hem te volgen. Vanavond wil ik met jullie delen 5 soorten van gehoorzaamheid. Ja, misschien zijn er meer of zo, maar ik wil jullie delen 5 verschillende soorten van gehoorzaamheid. De eerste vind ik hier in Matthäus een beetje verder, in 21. Matthäus 21, vers 28. Matthäus 21, vers 28. Nog een vergelijkenis van de Heer Jezus. Maar wat denkt u? Wat denkt u? Iemand had 2 zonen. En hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en hij ging erheen. 30. En hij ging naar de tweede zoon en zei hetzelfde. Wat? Ga vandaag in mijn wijngaard werken. En deze antwoordde en zei, ik ga heer, maar hij ging niet. Wie van deze 2 heeft de wil van de Vader gedaan? Dat was de vraag. En wat was de antwoord? Wie van deze 2 zonen? De eerste zoon zegt, ja, ik ga. En hij ging niet. En de andere zegt, nee pa, ik ga niet. En hij ging. De vraag van Jezus was, 31, wie van deze 2 heeft de wil van de Vader gedaan?
de laatste reden berouw gaat van dat hij is neergezet.
Ja, iemand, één tenminste heeft het gedaan. Nou, hier, ik heb hier een naam gegeven aan de eerste soort van gehoorzaamheid. En ik heb het genoemd verbale gehoorzaamheid. Verbaal, met woorden. En ja, ik kan mij goed voorstellen dat de eerste jonge man zegt: ja, pa, ik zal morgen jou helpen in de wijngaard. Maar misschien hij was bezig met het internet tot laat in de avond. En dan hij moet alles doen. En dan hij ging naar bed een beetje laat, 1 uur of zo. En dan, ja, hij was een beetje laat op in de ochtend. En hij moet ook eerst naar de postkantoor. En hij moet iets daar brengen. En hij moet iets ding doen. En dan, het is 5 uur, te laat om naar de wijngaard te gaan. Het is zo makkelijk. Ik zal niet de jonge man oordelen, de motivatie is niet duidelijk hier. Maar hij heeft ja gezegd, maar hij heeft het niet gedaan. En het is zo makkelijk voor mij, voor ons christenen, gehoorzaam te zijn met onze woorden. Verbale gehoorzaamheid. De langer dat wij blijven in het christelijke leven, de makkelijker het is om de juiste woorden te gebruiken. Verbale gehoorzaamheid. Ik denk het plek waar wij christenen zondigen het meeste met onze woorden, is met onze liederen. Omdat met liederen, het is zo makkelijk, mooie beloftes met een mooie muziek en zo. Heere God, u bent mijn alles. Ik leef voor u alleen en zo. En het klinkt mooi. En ja, fantastisch. Maar ja, het regent vandaag. Ja, ik ga, ja, ik ga niet of zo. Ja, maar met de woorden. En God wil graag van ons hebben meer dan verbale gehoorzaamheid. Natuurlijk, het begint met iets verbaal. Maar het moet niet zo blijven. Soms, ja, misschien u ging naar een conferentie of hebt een boek gelezen of een... En je denkt, ja, Heere God, ik wil graag dat doen. Ja, de Heere God praat aan je hart. Misschien heb je een ruzie met iemand. En je denkt, ja, ik moet dat echt dat goed maken. Ja. En je komt thuis. Ga naar bed. Ontbijt. Werk. Dan, 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 dan. 2 weken later, niks is gebeurd. Een goede intentie. Het zijn goede woorden, maar het komt niet echt uit. De praktijk, beste broers en zusters, is ook echt belangrijk. Wij zijn niet gered door goede werken, maar dat niet, betekent niet dat goede werken zijn slechte werken. Ze zijn ook noodzakelijk, nodig. God wil graag dat ook hebben. Matthäus 15 zegt, die volk nader mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Soms hebben wij echt prioriteiten nodig om de gehoorzaamheid niet alleen verbaal, maar ook in de praktijk te brengen. De tweede soort van gehoorzaamheid vinden wij in Genesis hoofdstuk 13. Genesis 13. Het gaat over Genesis 13, hier over het verhaal van Abraham en Lot. Abraham was een rijke man, hij woonde een Ur van de Chaldeeërs en dan God heeft Abraham geroepen om naar een ander land te gaan. Wat een grote avontuur, bijna 1000 kilometer met een kameel en zo, dus een lange reis. En Abraham had een neef, dat rijdt Lot. Jonge man. En hij heeft gehoord over de mooie plannen, de avontuur van oom Abraham. En hij dacht, ja, hoe fijn. Ik heb ook zin om een beetje avontuur. Ik ga met Abraham. En dan al toen Abraham bezig was met de kameel om alles te regelen. Dan Lot neemt zijn ezel en hij heeft alles met zijn ezel geregeld. In de dag die Abraham ging weg, dan Lot ging ook weg. Lekker een avontuur met oom Abraham. En toen Abraham heeft gestopt in McDonald's, dan ook Lot stopt ook met zijn ezel naar McDonald's. En dan als Abraham springt in de water om te zwemmen, dan Lot heeft ook in de water gesprongen om lekker te zwemmen. En alles wat Abraham doet, Lot ook. En God zegent Abraham. En Lot kreeg ook een grote zegen. Hij was dicht genoeg bij Abraham om ook gezegend te worden. Het was, ik heb dit genoemd, handige gehoorzaamheid. Gehoorzaam omdat het komt goed uit. Handige gehoorzaamheid. Voor Lot het was, hij had extra motivatie omdat hij was gezegend. En soms voor ons ook. Toen ik student was, ik denk wat bijna 30 jaar geleden nu in Londen. Ik ging naar een gemeente in de Noord Portobello Road, een vergadering daar. En ik kreeg altijd een goede maaltijd na de dienst. Studenten waren altijd uitgenodigd om lekker te eten. Nou, je denkt misschien dat is niet zo belangrijk, maar voor studentenleven wel. Ik herinner me goed, er was echt een mooie zuster vanuit de West Indies, Barbados. Een grote zwarte vrouw met een grote hart en ook 3 kinderen mijn leeftijd. Dus elke zondag dat ik was daaraan bezig, ik kreeg altijd een grote hak. En uitgenodigd om bij hun te eten. En het was fijn, dus niet alleen hutspot of zo. De West-Indie mensen vinden het lekker om veel dingen op de tafel te zetten en zo. Dus ik had 2 motivaties om naar de dienst te gaan. Op een zondagochtend. Ja? Ja, de avondmaal en het woord van God. En niet alleen de brood en de wijn en de avondmaal, maar daarna een grote maaltijd. En dan, als we kregen 2 motivaties, onze hart is een beetje raar. Waar is het gefocust? Wat is de motivatie van onze gehoorzaamheid? Sommige mensen volgen de Heer Jezus omdat, de ouders gaan naar de kerk. Dus ik ga ook. Ik wil geen ruzie met mijn ouders hebben. Of mijn man is echt fanatiek met Jezus. Dus ik ga ook. Dus de motivatie is niet echt de Heer, maar ik heb een andere, iets anders. Het was 25 januari van 1999, 12 jaar geleden. Dat was een dag van de grote aardbeving in Colombia. En wij woonden toen daar in het aardbevengebied. Dus om 1 uur of zo voordat wij hebben gegeten, de hele huis begint te bewegen. Het is met een batonstructuur en je kunt de baton, de structuur horen. Het gaat de hele structuur beweegt. En dingen beginnen af te vallen. En in ons gebied daar, in Pereira Armenia, bijna 1000 mensen hebben zijn leven verloren op dat dag. Dus de tijd daarna, we kregen veel hulp van Europa, van Nederland, van Engeland. Mensen schrijven, gaat dit? We willen geld verzamelen om te helpen. Dus we hebben een aantal duizend euro ontvangen. Guldens toen, denk ik. Dollars en zo. Om mensen te helpen. En dan denk je, hier is de nood. Hier is de geld. Wat doen we dan? Dus we hebben een bamboehuis met een andere groepje van onze kerk. Een groepje van 15, 20. We hebben een bamboehuis gebouwd. In de middel van de area. En we hebben voedsel uitgegeven. En tandenpasta. En basismedicijnen. En kidsclubs met programma's voor kinderen met de Bijbel. Omdat de scholen waren kapot. Dus de moeders waren zat met hun kinderen thuis. Dus echt, het is een goed moment om de kinderen te verzamelen. Om Bijbelonderwijs en liederen te en zo. En dan, de maanden gaan door. En dan, wat doen we dan met de voedsel? Hoe kunnen we dat goed regelen? Iedereen wil graag gratis alles hebben. Dus we hebben gedacht, misschien op zondagavond om 5 uur of zo. Wij hebben een dienst in de plek. We zingen, we hebben een Bijbelonderwijs voor 40 minuten. En daarna doen we de deur dicht. En iedereen die binnen is, krijgt een pakket met voedsel. Ja, dus ja, dat is misschien niet de enige manier, maar misschien een goede manier om dat te doen. Omdat we hebben zorg niet alleen voor de lichaam, maar ook voor de ziel van mensen. Dus we hebben dat gedaan voor, ik denk, bijna een jaar. En dan kwam een tijd waar ik zeg, ja, ik moet echt stoppen met de voedsel. De geld is bijna op, maar ja, ik denk, het is nu, gaat alles een beetje meer in beweging. Dus we hebben besloten, ja, volgende zondag is de laatste keer. Wat denk je dat gebeurt de zondag daarna? Handige gehoorzaamheid. En ik oordeel hun niet, ze hebben hetzelfde hart van jou en mij. Wij volgen Heere God niet omdat wij kregen. Niet voor, ja, omdat het is, het komt voor ons goed uit of zoiets. Zijn wij bereid om ook Heere God gehoorzaam te zijn, ook als ik moeilijk word? Gisteren was ochtend was ik in Ede en ik heb in de koffiepauze een jonge zuster ontmoet. Die was gedoopt 6 maanden zo geleden. En dan ze was uit van zijn kerk gestuurd. Ik denk, nou, voor een jonge dame van 25 en dan al je sociale netwerken, alle vriendinnen, ja, die kan niet meer terugkomen naar de kerk omdat je bent nog een keer gedoopt. Zij heeft betaald iets om gehoorzaam te zijn. Ja, misschien God roept iemand van ons, van jou, van, om iets dit zomer te doen. Om te helpen met een jeugdkamp, of te helpen in een project of zo, de koken van een kamp, om met jeugd. En ja, maar iedereen gaat op vakantie. Ik heb alleen 4 weken. Hoe kan ik 1 week of 2 daar, ja, gehoorzaam, is het alleen als het makkelijk is, of is het ook... Als het, zijn we bereid ook als het moeilijk wordt, als het iets belangrijk kost. Ook met oudere mensen. Het is makkelijk, het is goed om te denken, makkelijk te denken, ja, de jongelui hebben gehoorzaamheid nodig om te leren. Het hele leven door, hoor. Ook broers en zusters met pensioen hebben gehoorzaam. God heeft ook projecten met oudere mensen. Hij houdt van iedereen van ons. En hij wil graag ons zo snel mogelijk in de hemel hebben met zichzelf. Dus als je bent wakker in de ochtend en je doet zo. Zeg, oh, ik ben nog in mijn lichaam. Ik ben hier nog. Ja. Dan God heeft een taak voor jou. Meteen je taak is over. Je gaat meteen naar de hemel. Dus als je bent wakker, niet denken alleen over hoe kan ik mijn pensioen genieten van mijn pensioen en altijd op vakanties gaan en zo. Zoek maar, wat, ja, voor sommigen, God heeft een taak om te bidden, bidders nodig. Voor iedereen onze roeping kan anders zijn, God is bezig met iedereen in een andere manier, iedereen van ons. Maar niet alleen als het makkelijk is. Sommige broeders vinden het fijn in de leiderschap van een gemeente te gaan, omdat ze kregen respect. Weinig respect thuis, maar in de gemeente ben ik een oudste, of ben ik een voorganger, of ben ik iets. Ik heb de sleutels. Ja, ook een andere motivatie om naar de gemeente te gaan. Status. Nee, God ziet ons hart en hij wil echt iets een beetje anders hebben. Hè? Nou, de derde soort van gehoorzaamheid vind ik hier in 1 Koningen. Koningen, de eerste boek van Koningen, hoofdstuk 20. Het is een beetje van een niet zo bekende verhaal. Het is een korte drama. God is echt creatief in de manier dat hij geeft zijn boodschap aan mensen. Soms het is door een lied, soms is het door een profeet en soms de profeet doet een drama. Zo, toen David had gezondigd, de profeet kwam en had een hele verhaal over een schaapje en zo. En dat is de manier om een boodschap over te brengen. soms met. En hier, het gaat over een koning. En de koning heeft iets slecht gedaan. Dus de profeet kwam hem tegemoet en heeft een kleine drama gemaakt. En we zullen dat drama lezen. Dat is 1 Koningen 20, vers 39. En het gebeurde toen. 1 Koningen 20, vers 39. En het gebeurde toen de koning voorbij ging, dat hij tegen de koning riep, dat is de profeet, en zei: hier komt de drama. Uw dienaar was uitgetrokken in het midden van de strijd. En zie, een man ging terzijde en bracht een andere man bij mij en zei: bewaak deze man. Als hij hoe dan ook vermist wordt, zal uw leven in plaats van zijn leven gekomen. Of u moet een talent zilver betalen. Het gebeurde nu, als uw dienaar hier en daar bezig was, dat die man er niet meer was. Toen zei de koning van Israël tegen hem: dat is dan uw vonnis. U hebt het zelf geveld. Nou, probeer eens maar een beetje imagination om te denken, wat gaat dit verhaal om? Het gaat om een oorlog. En er zijn aan het vechten. En het is geen vechten met machine guns of zo, van ver weg. Het was echt met een mes. Dus je moet echt rennen om mensen te pakken en zijn hoofd af te snijden. Dat is echt een andere oorlogssituatie. En dan, ja, natuurlijk, de andere mensen proberen jouw hoofd op te halen. Dus je bent echt een beetje, het is een spannende situatie. En hier is een man, hij is bezig en hij vecht. En het is de hele dag door, zonder vakanties en koffiepauzes. Je bent echt bezig met de vechten. En dan je ziet een belangrijke man. Je zegt: ja, ik wil hem pakken. Dus je bent aan het rennen en alles. En je pakt de vijand. En dan voor een of andere reden, je wil hem niet vermoorden, maar doodmaken. Omdat misschien heb je het nodig voor iets. Dan pak hem je misschien het hoofd onder je arm. En je gaat verder met de vechten. Je gaat niet stoppen. Je moet verder gaan. Maar het is een beetje moeilijk om te vechten met een... is dat word voor prisoner? Een gevangene, ja, het is echt moeilijk. Dus ik kom tegen het huis en hij zegt: ja. En hij roept de man van het huis en zegt: kijk eens man, hier is een gevangene. Zorg voor dit gevangene. Ik kom terug. Als ik ben klaar met de vechten, ik kom terug. En als hij is weg, ik maak jou dood, man. Daardoor boodschap? Dat was de context. Nou, probeer het even, wat gebeurt er in het huis van de buurman. De buurman pakt de gevangene en hij zit hem hier op de stoel. En hij pakt een mes en hij zegt: blijf stil, man. Nou, na een uur of twee, het wordt een beetje saai. Nou. En dan, ik kan me goed voorstellen dat hij zegt: oké, blijf stil, ik zal de koffie zetten. Ja, en dan gaat Snik, Senseo natuurlijk, het gaat sneller. En dan hij zet zijn koffieapparaat aan. En dan komt terug, ja, blijf stil. Ja, na 5 uur zonder Facebook. Nou, ik moet echt chatten. Hoe gaat het met mijn vrienden? De hele wereld gaat door zonder mij. Dus ik blijf en ik zal snel kijken op het internet of zoiets. En dan terug natuurlijk, en u blijft dit. En dan natuurlijk, de kippen hebben voedsel nodig. En de koe heeft een... nou, hoe doe ik dit nou? En hij ging weg snel om iets naar de kippen te geven. En ik kom terug. En de gevangene is weg. Dat is het verhaal, hè? Ik heb dit genoemd halfslachtige gehoorzaamheid. Halfslachtige gehoorzaamheid. Het is niet een lui buurman. Hij is een buurman met veel initiatief. Hij is bezig. Het zegt hier: ja, bewaak deze man. Dat was de boodschap, de taak. En dan vers 40. En het gebeurde als uw dienaar hier en daar bezig was, dat die man er niet meer was. De nieuwe Bijbelvertaling zegt: maar mijn aandacht werd in elke kanten opgeëist. En opeens was hij verdwenen. De Engelse zegt: I was busy here and there. Busy. Ik denk, wat een beeld van ons christelijke mens. Het is zo makkelijk dat God heeft voor mij of jou iets geroepen om iets te doen. En er zijn zoveel mooie dingen in ons leven te doen. Bezig met werk, bezig met kinderen, bezig hier met de kerk. Er is altijd iets met de huis, met water, met de centraal verwarming. De toilet gaat niet meer en de buurvrouw en de gras groeit. En oh, je moet een vakantie boeken, oh, natuurlijk wel. En er is dus nog een zwembroek en ja, dit is niet meer de mode. Ik moet een ander en alles te doen. Mooie dingen natuurlijk. En dan wij kijken, wat is onze taak? De taak van dit man was echt duidelijk. Het is een oorlogssituatie. Zijn contributie aan de oorlogssituatie is: bewaak dit man. Wat is Gods roeping op jouw leven? Wat verwacht God van jou of van mij? Het is makkelijk dit man hier te oordelen. Ja, stommerd. Hij moet de man bewaken natuurlijk. Wij hebben ook focused leven nodig. Focused. Omdat er zijn zoveel mooie dingen. Iedereen roept van één kant, van de andere kant. Van alle kanten opgeëist. En opeens was hij verdwenen. Ik zeg dit niet om zwaar over te komen, maar wel om te denken, ja, wat verwacht God van mij? Ik zie soms, ik heb een beetje meedeling met moeders. Er is veel opgeëist op jonge moeders tegenwoordig. Die moeten kinderen opbrengen. En ook natuurlijk, je hebt gestudeerd, niet voor niks. Je moet ook een goede, ja, als je stopte je baan, dan misschien je kreeg je niet, je moet ook, ja, in de gemeente, je moet ook natuurlijk, je bent een moeder, zo, je kunt helpen ook met de zondagschool of zo, of gastvrij zijn. En, ja, sommige zijn supermoeders, ik denk, oké, God zegen jou. Maar soms, ik denk, we hebben een focus nodig. Ik kan niet alles. Ik ben verbaasd hoe mijn vrouw heeft dit ook gehad 3 jaar geleden, een burn-out. En ik ben verbaasd hoeveel burn-outs kom ik tegen hier in Nederland. Vergeleken bijna niemand in Zuid-Amerika. Het is een levensstijl. We proberen een beetje van alles te doen. We proberen voor de verwachtingen. Iedereen heeft verwachtingen op ons. En wij denken, ja, als ik doe niet, ja, ik moet. En ja, dit is onze taak, dit man te bewaken. En als je bent een beetje duidelijk, oké, wat is jouw taak op dit moment? Niet met, soms ja, met kinderen denk je, ja, het vraagt een veel aandacht. Je kan niet alles doen. Dus het is goed om een beetje te focussen. En ik heb dat ook, dat probleem, want ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Elke goed project, denk, dat is een goede project, dat ook. Maar soms we hebben de kracht nodig om te zeggen nee. Waarom nee? Omdat ik moet dit man bewaken. Ik heb een taak van God ontvangen en ik wil het goed doen. Wat jammer. Er is een mooie Bijbeltekst in, jullie kennen het goed denk ik, in Jacobus 4:8. Het zegt: nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Dubbelhartigen. De Engelse vertaling zegt, you double-minded. Nederlands, dubbelhartigen. Engels, double-minded. De Spaans komt nog beter over. De Spaans zegt, luidt, los de doble ánimo. Doble animo, met twee enthousiasmes. Enthousiasmes. Ja? Het is niet een Bijbeltekst voor lui christenen. Het is de doeners, de enthousiasme, maar je moet reinigen je hart, je hebt te veel. Te veel enthousiasmes, te veel. Reinig je hart, een stuk meer focused leven. Misschien God heeft in jouw hart een project om iets te schrijven. Een paar gedachten. Ja, ik wil een boekje of iets schrijven. Misschien sommigen van jullie zijn een beetje meer artiest. Ja, ik heb gedacht om een lied te schrijven voor de Heer. Voor de gemeente zo. Of een poem. Wat is dat? Een gedicht. Ja, ik wel. Maar ja, misschien in de zomer. Ja, misschien de volgende jaar. Misschien heeft je voelt, God heeft jou geroepen om een bezoekje te leveren. Iemand die ziek is of iemand die komt niet meer naar de gemeente. Of iemand te bellen. Ja. Dat is de roeping. Dat is je taak. Maar bezig hier en daar met andere dingen. Nee, niet die zomer. Misschien de volgende zomer zal ik dat zendelingenwerk doen. Als we wachten tot er is niet meer te doen om dat te doen. Het was 20 jaar geleden zo. Dat, 92, ja, 20 jaar geleden. Ik werd in Londen en mijn vrouw en ik waren bezig. We voelen onszelf geroepen om zendelingenwerk te beginnen. Om te stoppen met mijn werk in Londen om dat te doen. Maar ja, wanneer is de juiste moment om dat beslissing te nemen? Ja, we zijn net getrouwd. Nee, ik denk we hebben een beetje van huwelijkervaring nodig. Oh ja, ja schat, dat is een goed idee. Dan gingen we naar een bijbelschool in Canada voor een jaar. Ja, maar meteen van de bijbelschool direct naar de zendelingen. Nee, we hebben tijd om thuis te gaan en to digest. Wat we hebben geleerd en zo. Een beetje meer handen en voeten te geven. Ja, ja. Dus terug een nieuwe baan gevonden in Londen. En beginnen. En zij is zwanger. Oh, geen goede moment om te gaan, zij is zwanger. Ja, dus daarna, ja, maar de baby is te klein om naar Zuid-Amerika te gaan. Ja, het is echt een kleine baby, dus je moet wachten een paar maanden. Ja, goed plan. Oh, zij is zwanger en honger. Oh, dus fantastisch. Je moet wachten. Kijk, het is moeilijk om de juiste moment te vinden. Zo gaat het met gehoorzaamheid. Er is altijd iets. En soms je moet echt de beslissing nemen. Doen. Gewoon. Doen. Halfslachtige gehoorzaamheid. Oké, hier de vierde. In 1 Samuel 15. Het is een beetje van een moeilijke hoofdstuk. Het heeft moeilijk, maar ik vanavond ik pak alleen de grote lijnen, dus niet de moeilijkheden. Dat kan dat is voor een andere tijd. Hier, ik zal de eerste 3 Bijbelteksten lezen van 1 Samuel 15. Toen zei Samuel tegen Saul: De Heere heeft mij gezonden om u tot koning te salven over zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de Heer. Heere. 2. Zo zegt de Heere van de legermachten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Vers 3. Ga, hier is de instructie. Ga nu heen en versla Amalek. En sla alles wat hij heeft met de baan. Spaar hem niet, Maar dood hem van man tot vrouw, van kind tot zuiveling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Nou, er zijn natuurlijk moeilijkheden, ja, wat precies daar. Maar voor onze aandacht voor vanavond is mijn vraag is de boodschap duidelijk? Was de taak die God door de profeet aan Saul gegeven heeft, was het een duidelijk boodschap? Ik denk, oké, ja, het is een beetje van een moeilijke, oké, dat is een ander onderwerp, maar was het duidelijk? Ik denk, ja, duidelijk wel. En dan Saul begon te vechten. Het was zoals de andere vecht. Het is echt geen drones met vliegtuigen of met alleen knopjes en explosions. Maar het is echt vechten. Je moet echt hard werken. En je kreeg zweet en bloed op jezelf. En je bent echt bezig. En hij was echt bezig met zijn opdracht met de soldaten. En dan opeens kwam Saul rondom een hoek of zo. En hij ziet wat een mooie koe, man. Een grote koe, gezond, met een grote, waar de melk komt vandaan, wat is ui. Ui, ja, met een grote ui. En ik denk, wauw, man, wat een koe. Nou, ik neem dit koe thuis. Dus, hij zegt, ja, soldaten, neem dit cadeau voor mijn vrouw natuurlijk. Ja. Voor de schoonmoeder. Ja, mooie koe. Ja. En dan hij ging verder aan het vechten. En hij was bezig. En ja, het was niet een makkelijk taak. En dan om een andere hoek. Kijk, wat een mooi schapen. Oh, zo mooi. Ja, ik kan de schapen nemen om naar Jeruzalem te brengen. Om misschien in de tempel, wij kunnen dit schapen offeren. Zo. Dat is een mooie project. Hey, neem 12 van deze schapen in de wagon en terug naar Jeruzalem. En dan, ja, ik kwam in een fijn. Dus elke keer dat ik kwam tegen iets goeds en moois, met een goede doel natuurlijk. Ja. En dan een beetje verder. Vers 11. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Waarom? Omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heer. En toen Samuel met Saul in gesprek was, een beetje later in de hoofdstuk, ik heb geen tijd om. Dan zou hij zeggen, ja, ik was gehoorzaam. Kijk eens, ik ben moe, kijk eens mijn handen, ik heb hard gewerkt. Wat leer ik van gehoorzaamheid, van dit hoofdstuk? Ik heb dit genoemd selectief gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in sommige dingen, in de andere dingen, we hebben onze eigen mening. We hebben onze eigen plan. Sommige mensen zijn zo super streng op één vlak en super relaxed op een andere vlak. Verbaasd, zo zijn we bij mensen. En God, hij verwacht gehoorzaamheid. Ik lees hier dat God heeft een duidelijk boodschap gegeven. En dan hij verwacht Saul dat hij zal dat doen. Als God heeft jou een roeping gegeven. Stop niet. Totdat hij zegt genoeg. Het is geen plan te stoppen met iets als je problemen tegenkomen. Ik herinner me wel eens drie jonge mannen in Pereira. En zij gingen met de motorfiets naar Armenië, een andere stad, 45 minuten, om een gevangenis, een bijbelstudie in een gevangenis te doen. En ze waren echt enthousiast. Ze gingen en dan om 2-3 uur ze kwamen binnen. Ze hadden een hele uur met een aantal mensen in de gevangenis, een Bijbelstory. En dan ze komen en droegen. Ze waren enthousiast. Ze bijna altijd in de pit stonden. Hey, bidden voor de gevangenismensen. Ja. En dan één week, een van de 3 jonge mannen kwam tegen mij. Ja. Vorige week, we gingen om 3 uur of zo in de middag. Het ging en dan het regent en we worden zo nat. En dan een van de motorfiets had een gatje in de band. Dus we moeten stoppen en de wiel af, de bandje afhalen en zoeken voor een plek om dat goed te maken. En dan ja, we kwamen bijna 2 uur laat naar de gevangenis. En dan de man zegt, ja, te laat, je kan niet binnenkomen. Dus wij gingen thuis, ja, nat, moe, zonder Bijbelstudie. Denk jij dat misschien, ja, we denken dat misschien het is tijd om dat te stoppen dan. Ja, als je komt tegen problemen en je denkt het is tijd om te stoppen. Je stopt te snel. Elke goede project heeft problemen. Denk ik. Je begint omdat je denkt, God roept jou om iets te doen. En je stopt als de baas zegt, genoeg. Doet iets anders. Selectief gehoorzaamheid. Ik ben geen hondlover. Ja, is oké om gewoon soms. Maar jij hebt 4 kinderen thuis, dus dat was genoeg. Maar sommige mensen houden van honden. En soms zie je in een park, je ziet een vrouw met een hond op een touwtje. Ja, en zij wandelt lekker in de tuin, in de park. En nou, als de vrouw heeft zin om daar te gaan en de hond heeft ook zin om daar te gaan, het gaat goed. Ja, de touwtje is strak en de hond is daar en de vrouw ook, beide blij en ze gaan lekker op weg. Het probleem komt alleen als de vrouw wil links en de hond wil rechts. Misschien is er iets lekkers daar of een vrouwelijke hond of zoiets en de hond wil die kant en de vrouw wil de andere kant. Selectief gehoorzaamheid. Soms wat God vraagt van ons is lekker, wij doen het gewoon. Ook zonder God, we zullen ook doen. Maar soms, het gaat een beetje tegen wat we willen graag doen. Wat doe je dan? Selectief gehoorzaamheid. Ja, God wil graag van ons hebben. Niet alleen als het makkelijk is. Als onze mening past precies bij wat God wil. Maar soms God vraagt een beetje iets anders. En die wil graag ook dit 100% gehoorzaam. We gaan nu naar de laatste soort van gehoorzaamheid. Ik heb het gevonden in Exodus 4. Het is een stuk uit de leven van Mozes. Exodus 4. En dit stuk uit het leven van Mozes, ik heb het nooit in de kinderboek gevonden. Ik weet niet, het komt nooit voor in de kinderboeken. Jullie kennen het verhaal van Mozes goed, hè? God heeft Mozes geroepen. En hij zegt, ja Mozes, na 40 jaar in de woestijn met 40 jaar in Egypte, dat is een opleiding. En dan 40 jaar in de woestijn met schapen. En dan God heeft hem geroepen en hij zegt, ja, ik heb een taak voor jou om naar mijn volk uit Egypte te halen. Dus ja, een paar moeilijkheden zo, maar ja, meteen was goed. Dus Mozes pakt zijn vrouw met de naam van Zipporah. Zijn jongen, Gerson, beide in de auto en die ging weg naar Cairo. En op de weg, ze hebben gestopt bij een motel om te overnachten. En in dat motel komen wij tegen dit verhaal. Vers 24. Dat is Exodus 4, vers 24. En het gebeurde onderweg naar Egypte. En in de herberg, lees motel, hotel, dat de Heere hem tegenkwam, tegen hem, Mozes, en hem wilde doden. Toen Sifora en Fürstein Mes en besneed de voorhoud van haar zoon. Zij wierp die voor Mozes voeten en zei, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij hem met rust. Vanwege de besnedenis zei zij toen bloedbruidegom. Nou, wat een rare stuk, hè? Nou, besnedenis was een symbool voor de volk van Israël. En Mozes wist wel dat toen de jongen 8 dagen oud was, het was noodzakelijk om de kind te besnijden. Besnijden, ja. Waarom heeft Mozes dat niet gedaan? Nou, als je getrouwd bent, ik denk dat je begreep ongeveer wat de situatie hier. De vrouw van Mozes was Sipora. Zij was geen Jood. Zij heeft haar ontmoet in de woestijn. Dus hij was een vrouw die niet van de volk van Israël was. Dus ik kan me goed voorstellen dat toen de dag kwam, 8 dagen daarna, Mozes zegt tegen Sifora, hey, wij moeten de jongen besnijden. Ik denk, de vrouw vindt het geen fijn idee. Mevrouw Sipora. En zei, wat, Mozes, wat wil je doen met mijn kleine jongen? Nee hoor, nee. En zij pakt de jongen en zei, ga weg met de jongen. Dus Mozes denkt, oh, nou, rustig aan, ik zal het nog een keer proberen. Omdat, ja, ik moet het kind... En dan misschien een paar uur later, alles was rustig en zij heeft nog een poging. Hé, hey, breng de jongen heer, ik moet hem besnijden. Hé, hey, nee, nee. En het wordt een ruzie in de gezin. Nou. Wat doe je dan? Sifora was boos. Nou, niemand vindt het fijn om thuis te blijven met een boze vrouw. Dus ik kan me goed voorstellen dat misschien Mozes zegt tegen Sifora, oké, vrouw, kom eens hier, wij moeten, ja, wat doen we dan? We moeten een oplossing, een compromis vinden. Ja, oké, wij zullen de jongen niet besnijden, maar je moet niet, je moet altijd de broekjes van de jongen in de privé veranderen. De nappies, wat is het woord voor nappies? De lauw, als de kind was een beetje vies, je moet de lauw veranderen, maar niet in de openbaar, omdat hij is niet besnijden, maar altijd in privé. Dan niemand weet dat hij is niet besneden. En dan, je hebt gelijk en ik ook, en dan het zo blijft. Goed akkoord? Oké. Ik kan me voorstellen dat was de oplossing voor dit situatie. Maar God heeft dat gezien. En God, Heere God, had grote plannen voor Mozes. En daarom vind ik het zo indrukwekkend dat God komt tegen Mozes op dit moment. En hij zegt, vers 24... Hij kwam tegen kwam en hij wilde doden, hem doden. Na 80 jaar bezig met Mozes in de voorbereidingfase. Ik heb groot vanaf baby, hij was bijna gedood als een baby, maar God heeft hem bewaard. Hey, God had plannen, met, ja, op de opleiding in de universiteit in Cairo, dat was ook in de plan van God. En, ja, om ver plannen, maar God zegt ja. Zonder een rare geheim in jouw gezin. God houdt niet van rare geheimen. Hij wil het een schoon leven hebben. En voor mij denk ik, ja, belangrijk. Als je wil iets voor de Heer doen, leven, God wil dat wij zouden open zijn. Niemand van ons is perfect. Als wij zondigen, wij kunnen de zonde beleiden. Maar zonder te houden, het werkt niet met God. Hij houdt van openheid en hij is genadig en met liefde, hij vergeeft ons, maar wij moeten onze zonde beleiden. Niet verbergen, dat was het woord dat ik zoek. Verbergen. En hier, ik zie Mozes met een zonde, met zijn vrouw, verbergen. En God zegt, nee man, zo niet, ik kan dat zo. Als het nodig is, ik zal jou doodmaken en ik zoek niemand anders jouw taak te doen. Maar zo kunnen wij niet. Ik heb dit genoemd gedwongen gehoorzaamheid. Gedwongen. God heeft, en dan, je kan goed voorstellen dat ja, God heeft Mozes tegenmoet en zei, ja, ik moet jou doden, man, zo, dat kan niet. En dan Mozes is in paniek geraakt en hij kwam binnen de motel. Hey, zeg voor haar, wij moeten echt besneden nu. We moeten snel het doen. En dan vrouw zegt, ja, ja, ik doe het dan, ik doe het. Ja, een beetje meer voorzichtig, misschien je doet het niet zo goed of zoiets. En zij heeft de jongen besneden. En dan zij pakt de besnedingen stukje en zij gooit het aan de voeten van Mozes. Dat geeft aan dat de relatie was niet zo goed en ze was boos. Gedwongen gehoorzaamheid brengt geen blijdschap hoor. Normale gehoorzaamheid, ook als je moet iets betalen, brengt blijdschap. Maar gedwongen, nee. En het is echt niet God voorkeur om gehoorzaamheid te dwingen. Hij wil graag vrijwillige gehoorzaamheid. Maar af en toe, je krijgt dit situatie. Ik herinner wel een gesprek met een jonge dame, zij was 18 of zo in Colombia. En zij heeft begonnen met een relatie met een ongelovige. Het was een mooie meisje. En dit jonge man, onbekeerde man, hij heeft ook ontdekt dat zij was een mooie meisje. En dan hij heeft, ja. En dan wij als oudste van de gemeente, we denken, ja, het is een van de schapen. We zijn verantwoordelijk voor de schapen, dus we hebben haar, een cola, een aantal afspraak met een cola zo in een restaurantje zo, om met haar te praten. Om hem aan haar te bemoedigen om dat relatie te stoppen. En zij zegt tegen ons met tranen in de ogen, ja, maar hij is al een mooie jongen. Verantwoordelijk, netjes en zo. De enige ding dat hij mist, is bekering. En dan, ik herinner wel wat hij daarna gezegd. Zij zegt, ja, maar broers, ik bid elke dag dat als hij is niet de man voor mij, dat Heere God zal hem weg van mijn leven halen. Nou, zij vraagt voor gedwongen gehoorzaamheid. Maar dat is niet de manier dat God wil ons omgaan. In Psalm 32 vers 8 leest, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Vers 9, wees niet als de paard, als de muildier, dat geen verstaan heeft. Zijn bek houdt men in toom, met een bit in toom, dan kan hij u niet te nakomen. God zegt tegen ons, wees niet als een paard of een muildier, donkey, of een eendier. Een paard probeert altijd snel te rennen. Hij zegt, nee, niet te snel. Een muildier is, hij wil niet in beweging komen. Je moet hem halen, te langzaam. Als wij willen graag met Jezus wandelen, niet te snel en niet te langzaam. En deze dieren hebben een bit nodig om hem te dwingen om sneller of langzamer. En God zegt tegen ons, nee, dat is niet mijn manier. Ik heb mijn oog op jullie. Ik wil graag jullie raad geven. Niet gedwongen. Wij komen dicht bij de einde van ons tijd samen. Misschien er is iets in je leven dat gaat niet zo goed. En je weet het wel. Misschien een verkeerde relatie. Misschien kan ook soms met alcohol. Ja, een glasje wijn is lekker, maar soms het gaat, je weet het wel, het gaat echt te ver. Ja, maar. Of iets anders. Je bent aan het controle te verliezen met je computer of televisies of films of zoiets. Het is een tijd om te denken, ja, God houdt van schoonheid ook in ons privéleven.
Ook in de onderbroek van een baby, God heeft dat gezien. En hij was niet blij ermee. Misschien vanavond, God vraagt aan u om iets te stoppen. Om echt een beslissing te nemen. Ja, ik stop dat relatie. Ik stop met het abonnement, met dat televisieprogramma. Of ik echt, zoals een broer in Colombia heeft gedaan. Hij heeft echt één keer zijn televisie op de straat kapot gemaakt. Echt radicaal. Te radicaal, maar het was één. Ja, doe maar dan. Het is niet goed voor mijzelf. Ik vind het zo moeilijk om te stoppen. Ik doe zonder. Nou, ik zeg niet dat elke christen moet dat doen hoor. Maar als je vecht met iets, God verwacht radicaal. Als je ogen is een oorzaak om te zondigen. Wat zegt het woord van God? Jezus? Ja, pak een stok en ping, oog weg. Natuurlijk, het is beeldtaal, maar het is radicaal beeldtaal. Niet te wachten om gedwongen te zijn, maar vrijwillig dat te doen. Ik wil eindigen met een Bijbeltekst terug in Matteüs 28. Laatste hoofdstuk. Het is ook een bekende Bijbeltekst, maar soms het probleem met bekende Bijbelteksten is dat wij lezen net en we denken, ja, ik weet dit. En je leest niet precies. Dat is de voordeel om een Bijbel te lezen in een andere taal. Dan je komt tegen rare woorden en je moet nog een keer zoeken. En hey, kijk eens, ik heb dat niet gezien. Dus, koop een Engelse Bijbel. Matteüs 28, vers 19. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. Hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid komt niet spontaan van onze rare eigenwijs harten. We moeten dat leren. Het is de taak van onze ouders, onze kinderen, gehoorzaamheid te leren. Ben je een oudste in een gemeente, is jouw onze taak als oudste in een gemeente. Om te stimuleren, om onze broers en zusters te leren om gehoorzaam. Niet aan de regels van een kerk. Aan Gods woord, gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam te zijn aan dat stille stem van God in je hart. De nieuwe Bijbelvertaling. En hun te leren dat ze zich moeten houden. Leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Luisteren en gehoorzaam. Vanaf de reformatie met Martin Luther en zijn vrienden, het was echt duidelijk gemaakt en echt waar, dat wij zijn gered door geloof alleen. En dat is waar. Een goede ontdekking, een ware ontdekking, en zo is het. Maar na bekering, onze levensstijl, onze beslissingen, onze gehoorzaamheid is iets belangrijks. Wij zullen allen verschijnen aan de rechter, wat is de naam? Want wij moeten allen voor het rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij of zij verdient voor wat hij of zij in zijn leven heeft gedaan. 2 Korintiërs 15. Dus ik merk dat onze gehoorzaamheid nu heeft eeuwig waarde. Wij zijn niet gered door gehoorzaamheden werken of zo. Maar daarna, God wil graag gehoorzame kinderen hebben. En dat het heeft een invloed over, in de toekomst. Misschien het is tijd om te stoppen. Zullen wij bidden. Als ik praat over dit thema van gehoorzaamheid. Ik praat niet als een leraar die alles weet. Maar ik praat als iemand die met jullie samen wandelt. Het is een boodschap ook voor mijn eigen hart. En het is de uitdaging. Heere God wil graag uw stem horen en u volgen. En het heeft te maken met gehoorzaamheid. Trouwe God en Vader, wij zijn dankbaar voor uw woorden, dat u spreekt aan ons hart door uw woord. Heer, dat u heeft ons niet alleen gered en uw kinderen gemaakt, maar dat u wil ook, dat u heeft ook plannen voor ons leven. Zo wonderbaar, Heer, dat u wil ook iets doen door ons, om andere mensen te zegenen, om uw gemeente, uw koninkrijk op te bouwen. Maar ik wil graag ook gehoorzame kinderen hebben. Heer, het is onze wens om gehoorzaam te zijn. Misschien vanavond, Geest van God heeft iets in jouw leven geraakt. Dat je moet iets stoppen, schoonmaken. Neem dit moment om dat met de Heer af te spreken. Een actieplan te maken. Wat wil je doen? Wat vraagt de Heer van jou? Misschien je bent bewust dat God heeft je een taak gegeven. Bewaak dit man. En je bent zo bezig met andere dingen. Houd je zo bezig. De goede kans van Heer, wat is mijn bediening? Wat is mijn roeping? Help mij, Heer, om trouw te zijn aan dat roeping. Dank u wel, Heer, voor de tijd dat we hebben vanavond samen gehad. En we bidden, Heer, voor uw zegen over uw woord in ons harten. In de naam van Jezus. Amen. Hartelijk dank. Ik moet echt... sommige gezichten van jullie zijn nieuw. Vanaf, dus...